Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. Zometeen een gesprek met weer een buitengewoon interessante gast. Maar eerst wil ik jou vragen om wat inbreng. In deze podcast zoek ik antwoorden op de vraag hoe Nederland beter kan worden bestuurd. En binnenkort maak ik in een speciale aflevering een tussenbalans op. Wat heb ik tot nu toe geleerd? Ik krijg al veel reacties van luisteraars met goede suggesties. Trouwens ook vaak met heel lieve berichten, waarvoor dank. Nu zou ik je in het bijzonder willen vragen, welke inzichten in deze reeks zijn jou opgevallen? Welke ideeën heb je zelf misschien die je daarin wilt toevoegen? En welke onderwerpen verdienen het om verder te bespreken? Je kunt mailen naar k.bessems@volkskrant.nl. k.bessems@volkskrant.nl. Dankjewel alvast. En dan nu, in deze aflevering, de vrouw die bij de overheid met succes een onafhankelijk adviescollege opzette om te voorkomen dat IT-projecten daar steeds zo enorm uit de klauwen lopen, maar die daar op een ellendige manier wegging. Kokkie Hilhorst. Ik ga kijken of Kokkie Hilhorst kan uitleggen waarom IT-projecten bij de overheid zo vaak lijken te ontsporen en zo gebruiksonvriendelijk zijn voor ons, de burgers, en hoe dat is te voorkomen. Een tijd lang werkte ze zelf bij de overheid om daar een bijdrage aan te leveren, maar het bleek nog niet zo eenvoudig om echt onafhankelijk advies te kunnen geven. Ik dacht, ik ga je eerst een stukje voorlezen uit de krant.
Ja, dat is goed.
Want op de ochtend dat wij dit opnemen, staat dit prominent in de krant. Op de papieren krant zelfs, op de voorpagina. En dat stuk dat gaat zo. Het belangrijkste ICT-systeem van de Belastingdienst loopt op zijn laatste benen. De dienst moet het voor 2027 vervangen, anders komt de heffing van de inkomstenbelasting in gevaar. Daar is 150 miljard euro mee gemoeid. Nou, vanaf dat jaar, 2027, zou de Belastingdienst eigenlijk niks meer kunnen veranderen aan het systeem, omdat het zo'n oud systeem is. En ze kunnen ook geen storingen meer verhelpen, dus dan zou daadwerkelijk het heffen van belasting in gevaar komen. En het adviescollege ICT-toetsing, dat heeft vorig jaar gezegd dat het onder andere komt door slecht management. Dus ze hebben softwareontwikkelaars alvast laten beginnen, terwijl eigenlijk niet duidelijk was wat de voorwaarden voor het systeem waren. Ze konden niet goed testen. En voor elke kleine beslissing moest er goedkeuring komen van ergens in de top. Dus dat ging ontzettend traag. Mm-hmm. Wat denk je als je dat hoort?
De Belastingdienst zit natuurlijk in een hele lastige situatie. Dat zij de afgelopen jaren het onderhoud aan hun systemen eigenlijk te weinig serieus hebben genomen. En dat er continu, maar vanuit de beleidsmakers, nieuwe wensen en eisen langskomen. En dat is hier wat hier nu aan de hand is. Dat ze eigenlijk zeggen, van, ja, daar moet echt een stop op komen, want we redden het gewoon niet meer.
Maar het klinkt echt als een soort kritieke toestand voor iets wat echt een basistaak van de overheid is. Namelijk gewoon zorgen dat er überhaupt overheidsinkomsten zijn.
Ja, dat klopt.
En zijn er elementen in dat verhaal verder die jij herkent, ja, maar ook breder. Hè? Gewoon, je hebt natuurlijk heel lang bij de overheid geadviseerd over IT. Zijn dit veel voorkomende problemen?
Ja, dit soort zaken. Hè, als ze het niet op orde hebben van je requirements of je eisen, zeg maar. Dat is een typisch iets wat je vaker tegenkomt bij overheidsprojecten. Overigens niet per se alleen in de publieke sector. Hè, dat is ook in de private sector. Heb je precies hetzelfde met IT-projecten. Dat gewoon eigenlijk van tevoren niet helemaal duidelijk is wat je nou precies wil hebben. En je gaat maar een systeem aanschaffen of ontwikkelen. Maar in zo'n belastingdienst waar en bij de overheid, waar ICT zo'n cruciaal onderwerp is voor de uitvoering van wetten en regels, is dat natuurlijk heel funest. En dat heeft er vooral mee te maken, of vooral, maar dat heeft er in belangrijke mate mee te maken. En dat staat hier ook slecht management. Dat de mensen die beslissingen moeten nemen over dit soort trajecten eigenlijk veel te weinig kennis van zaken hebben. En dat ga ik niet over dit specifieke traject natuurlijk zeggen, want daar heb ik gewoon niet naar gekeken. Maar dat beslissers gewoon te weinig kennis van zaken hebben over dit soort systeemcomplexen of systemen.
Ja. Doe jij nu nog iets bij de Belastingdienst eigenlijk qua advies?
Nou, ik adviseer niet meer over individuele IT-investeringen of projecten, maar sinds kort ben ik wel betrokken bij het adviseren over wat meer algemene thema's, zoals bijvoorbeeld systeemontwikkeling. Zeg maar zoals het adviescollege echt onderzoek doet en adviseert over projecten, dat doe ik niet meer.
Ja, maar dat heb je lange tijd natuurlijk. Precies dat heb je gedaan.
Ja, inderdaad. Ik heb 50 investeringsadviezen voor de overheid opgesteld als hoofd van het bureau ICT-toetsing. Hè. Dus ik was de eerste leidinggevende van het bureau ICT-toetsing, het huidige adviescollege. En heb daar ja, heel veel projecten gezien bij de overheid. En daarvoor in mijn baan als consultant heb ik ook al heel veel projecten gezien bij de overheid en beoordeeld.
Ja. Ja, hoe lang heb je bij de overheid gewerkt eigenlijk?
In totaal ruim 3 jaar.
Ja, dat was 2016
tot en met 2019.
Ja. En waar kwam je vandaan?
Ik kwam van met name van PwC. Ik heb daar heel lang gewerkt binnen de technologieadviesgroep. En ook veel bij de publieke sector gedaan. Projectbeoordelingen, architectuur opstellen, dat soort zaken. Dus echt in de IT-technologiehoek.
Groot consultancy bedrijf, hè?
Klopt, PwC. Ja, een van de big four, zeg maar, is het.
Want wat had je eigenlijk gestudeerd? Waar had je verstand van?
Oh, ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd in een heel ver verleden.
Ja.
En in de tijd ook dat je er eigenlijk nog relatief weinig werk in kon vinden. Want toen was het een beetje van, nou, dat wordt helemaal niks. En nu is het natuurlijk helemaal hot and happening. En daar kon je dus geen werk in krijgen. Dus ik ben gewoon in de informatietechnologie gerold. En ik vind het ook heel leuk. Want het is heel veel logisch nadenken en gezond verstand gebruiken.
Maar uiteindelijk dus in de IT terechtgekomen. En weliswaar in de private sector, maar wel al heel veel met werk voor de publieke sector, voor de overheid.
Ja.
En op een gegeven moment ben je daar binnen gevraagd of gesolliciteerd. Hoe ben je daar terecht gekomen? Bij de overheid zelf?
Er is destijds een commissie geweest, de commissie Elias. Die heeft onderzoek gedaan naar informatietechnologie bij de overheid. Dat faalde heel veel.
Dat was het VVD-Kamerlid Ton Elias.
Precies, Ton Elias. Ja. En die had een commissie waar Hanke Bruinslot, die nu minister is bij Binnenlandse Zaken, ook in zat. En zij hebben eigenlijk een beetje blootgelegd van wat zijn nou die problemen met ICT waar de overheid mee kampt. En hoe kunnen we die oplossen? En een van de aanbevelingen van de commissie Elias was een bureau ICT-toetsing in te richten. BITS, hè, natuurlijk naar aanleiding van Bits and Bytes.
Ja.
En dat BITS, dat zou aan de start van projecten moeten kijken naar of dit project überhaupt zou gaan vliegen. Dat was het een beetje. Van is dit nu, lost dit project een probleem op? Want een van de conclusies was dat soms projecten worden begonnen, ja, die werkelijk, ja, kant nog wel raken, zeg maar, om het zo te zeggen. En het idee was, als nou experts gaan kijken naar die IT-projecten, dan kunnen zij hun oordeel geven of dat een zinvol project kan gaan worden.
En het bestond al even toen jij er begon?
Het had net 3 conceptadviezen afgerond.
Okay.
En de eerste officiële adviezen zijn gestart eigenlijk op het moment dat ik daar begon.
Ja, dus het was echt opbouwen ook nog.
Ja, zeker. Ik was de eerste leidinggevende van dat bureau. Ja,
ja. En hoe was dat?
Ja, leuk. Want het is natuurlijk mijn vakgebied. Hè? Dus het is, ik dacht bij me, de reden waarom ik daar wilde starten was omdat ik, even persoonlijk, was dat ik dacht, ik weet, dit is mijn vak, dus ik weet, ik kan hier echt wat betekenen. Bij de overheid heb ik meerdere projecten zien falen, waarbij echt gewoon duidelijk was, als je daar op basis van 3 interviews naar keek, dat je dacht, hoe hebben ze dit kunnen starten? En ik dacht, nou, als ik daar een bijdrage aan kan leveren om dat te verbeteren, hè, om echt die overheid, dat falen, gewoon te verminderen, dan heb je ook nog een heel maatschappelijk mooi belang natuurlijk om daar aan mee te werken. Dus dat was eigenlijk mijn idee daarbij.
Had je je aangemeld of was je geheadhunt?
Ja, nee, ik heb me gemeld bij de headhunter.
Oh, ja.
En die was helemaal blij, want ja, een vrouw, IT, et cetera. Dus dan, toen ben ik het geworden.
Ja, ik vind dat ook wel interessant. Dus je had in je vorige hoedanigheden al projecten gezien waarvan je dacht, nou, 3 interviews en je weet dat het niet goed in elkaar zit.
Ja.
Dat is eigenlijk best vreemd natuurlijk, dat dat dan wel bestond. Had je toen al een soort idee hoe dat mogelijk was? Dat soort projecten er überhaupt waren, als het zo makkelijk door te prikken was?
Nou kijk, wat gebeurt natuurlijk in zo'n project waarin mensen dat zelf op een gegeven moment niet meer zien, is dat er ook iets van een tunnelvisie in zo'n project gaat ontstaan. Hè? Dat men ergens mee gestart is, mogelijk met gebrek aan kennis en kunde om hier echt goed naar te kijken. Dat er leveranciers zijn die denken, oh, dit is best wel een mooie, in een geval van een specifiek project, dit is best wel een mooi experiment of een speeltuin om eens te kijken of het gaat werken. Want als het gaat werken, kunnen we het wereldwijd op die manier als een mooie case verkopen.
Ja, ja.
Dus er zijn ook verschillende belangen die in zo'n project een rol spelen en waar je mee te maken krijgt als je zo'n IT-project start. Het leuke was, als je dan als externe blik daarop kijkt, heb je veel sneller, zie je dat soort, met ervaring, zie je veel sneller van, oké, hier, ja, dit kan bijvoorbeeld niet gaan werken.
Ja.
Hè, als er software wordt gekocht, wat zich nog nooit heeft bewezen voor massale gegevensverwerking, maar alleen als salarisadministratiepakket heeft gewerkt bij organisaties waar, nou, misschien 400 of misschien hoogstens 10.000 mensen werken en je moet er miljoenen transacties mee gaan verwerken, misschien maandelijks,
ja,
dan weet je dat je daar wel echt naar goed moet kijken. En dan is de vraag, is dit goed getest daarop? Nou nee, maar we denken dat het gaat werken. Ja, dat soort zaken.
Ja, en dat kwam voor.
Ja, dat kwam voor.
En dan, dan moet je dus zo'n bureau of bureautje opzetten. Want het werd niet enorm, hè, denk ik.
Het was eigenlijk een bureautje, want Ton Elias die wilde het onder algemene zaken hangen. Want hij zei van ja, dat moet echt een gezaghebbend bureau worden. Mm-hmm. En het is uiteindelijk onder binnenlandse zaken, onder de CIO Rijk daar terechtgekomen.
Ja, CIO is Chief Information Officer. Dat Klopt. Is de belangrijkste ambtenaar op het gebied van IT.
Of... Ja, de belangrijkste beleidsambtenaar op het gebied van IT. Ja. Want ik denk dat de directeur IT van de Belastingdienst enzovoorts, dat een, natuurlijk een hele relevante functie is. Maar op beleidsmatig gebied is dat de belangrijkste functie.
Ja.
En het BID werd onder de CIO Rijk gehangen. Waardoor eigenlijk heel veel mensen zeiden, oh, dat kan helemaal niks worden. Want binnen BZK staat bekend als een zwak ICT-departement. Hè? Of überhaupt op ICT-gebied heel zwak. Dus dat zal wel een soort stempelmachine worden. Hè? Dat ze naar projectjes kijken en zeggen, een beetje naar links, een beetje naar rechts.
Ja.
En gaat u rustig verder.
En je kreeg wat medewerkers of leden of hoe zat dat? Of adviseurs? Hoe...
Nou, ik had denk ik mazzel dat de CIO Rijk kwam ook van buiten. Dus was een eigenlijk iemand met veel kennis en ervaring op IT-gebied. Ik heb mensen kunnen aannemen. Ik heb gewoon bekende geweld van mij. Waarvan ik dacht, nou, die moet ik hebben.
Ja.
En daar kan ik het mee doen. En er is een aantal van hen is gekomen. En toen hadden we een bureau van een man of 12 uiteindelijk. Of ja, het was echt klein. Maar wat ik deed is dat ik per project wat we moesten toetsen, had ik één medewerker van het bureau. En daar haakte ik dan expertise aan uit de markt. Dus als we bijvoorbeeld datacenterstrategie gingen, datacenterstrategie gingen beoordelen, dan had ik echt een datacenterspecialist zet ik erbij. Iemand van ons met algemene IT en diepgaande IT-kennis. En misschien nog een medewerker. En dat was dan het team wat daar ging kijken. Dus ook de juiste expertise op de juiste plaats, zeg maar.
Had je, toen je daar begon met dat bureautje, met een aantal goede mensen die je erbij had getrokken, en een soort ideaal van wat je daar kon verbeteren, had je ook al een notie van, het zou ook wel eens gevoelig kunnen liggen wat ik hier ga doen?
Nou kijk, ik denk in het verleden had ik wel eens rapportages geschreven over projecten of van projecten die echt niet goed gingen vanuit mijn PwC-tijd. En die verdwenen wel eens in de la. En daar werd dus niet zoveel mee gedaan. En dan dacht ik altijd, of dan zei ik tegen collega's, nou over 3 jaar zien we het wel op nu.nl dat dit project gestopt is. En dat gebeurde dan ook. En wij hadden een heel krachtig instrument, namelijk onze adviezen. En van het adviescollege ICT-toetsing nu, hè, die gingen naar de Tweede Kamer rechtstreeks. Dus dat betekent dat we eigenlijk een rechtstreekse verbinding hadden met wat wij zagen met de Tweede Kamer.
Ja.
En dat ligt heel gevoelig. Want wat je ziet is dus dat de Tweede Kamer was dol op het BID. Want ja, alle ICT-problematiek werd in de Kamer direct zichtbaar. Ja, hè,
dit is eigenlijk precies wat de Kamer heel vaak mist natuurlijk. Dat ze, vaak zijn er heel veel zware ambtelijke adviezen voor bewindspersonen. En dan is het een heel gevecht om die als Kamer bijvoorbeeld boven tafel te krijgen.
Ja.
En hier was eigenlijk een adviesclub waar ze een rechtstreekse lijn mee hadden.
Precies. Ja. En alle ICT-ellende die bij de ambtenaren in de departementen, zeg maar, min of meer verstopt bleef.
Ja.
Die werd op tafel gelegd.
Maar realiseerde je toen je daaraan begon ook dat dat een gevoelig proces was? Of dacht je gewoon, ik zie eindelijk mijn kans gewoon om adviezen te maken waar wat mee gebeurt?
Nee, ik realiseerde me wel dat het gevoelig lag. Heel veel mensen raden het me af, omdat ze zeiden de governance is niet goed. Hè? Dat zeg maar, de ophanging van het bureau is niet goed, is niet onafhankelijk genoeg. Want je bent eigenlijk onderdeel van BZK. En dat is ook een departement wat je zelf moet beoordelen.
Ja.
Het is een beetje alsof je de autoriteit financiële markten onder PwC gaat hangen met het toezicht op de accountancy sector.
Ja.
Maar ik dacht, ach, ik hou wel van een beetje een risico. Ik ga ervoor. Ja.
Vertrouw je een beetje op hoe je dat zelf zou aanpakken als het toch zou gaan wringen qua onafhankelijkheid? Of wat maakte dat je dacht, ik ga ervoor?
Nou ja, kijk, ik denk altijd van als je gewoon inhoudelijk goed werk doet, komt kwaliteit komt vanzelf bovendrijven.
Ja.
Dus als het goed gaat, als je gewoon goed werk levert, dan zal daar de waardering vanzelf al voor gaan ontstaan. En ik was eigenlijk, daar ben ik echt wel naïef in geweest. Ik dacht altijd, wat is er nou fijner als bestuurder om de informatie op tafel te krijgen over het project wat je onder je hebt en waarvan je dan eindelijk zicht hebt over hoe loopt dit nu?
Ja.
En het feit dat dat dus openbaar ging naar de Kamer, die stap, die heb ik, daar ben ik misschien wat naïef in geweest wat voor effect dat heeft.
Ja, ja. Maar ben je iemand die overtuigd is van de eigen kwaliteiten?
Ik ben wel echt een vakmens. Dus ik weet wel echt waar ik goed in ben. Ik ben ook gepromoveerd op het onderwerp risico's en flexibiliteit van IT-projecten. Dus En als je dan in de praktijk projecten hebt beoordeeld, ja, op een gegeven moment denk je gewoon van dit is mijn vak, dit kan ik.
Ja. Ja, dus dat gaf je wel het vertrouwen van ik weet wat ik daar straks zit te doen. En als dat dan maar inhoudelijk goed, ik zie ook wel de risico's van de constructie, maar als dat dan inhoudelijk goed is, dan zal dat zich bewijzen via de inhoud.
Ja, en ik keek naar mijn leidinggevende en ik dacht, kan ik daarmee door een deur om dit op een goede manier te doen? En dat idee had ik.
Ja, en het is natuurlijk interessant wat je zegt, dat je inderdaad denkt van ja, wat is er nou heerlijker voor een bestuurder dan weten hoe het met de projecten loopt onder zijn verantwoordelijkheid. En dat noem je achteraf naïef. Als je het zo formuleert, het is werkelijk de meest logische gedachte die er is, zou je zeggen.
Ja.
Hey, eigenlijk, maar daar komen we misschien later nog over te spreken, maar je zou niet kunnen vermoeden dat er prikkels zouden kunnen zijn om niet te willen weten hoe het met projecten gaat. Je hebt iets van 50 adviezen geschreven in die tijd, mm-hmm. Met het bureau, echt over heel veel projecten.
Ja.
Zijn er adviezen die je nu nog bij zijn gebleven, die je nog herinnert?
Ja, ik denk dat ik heb bij alle adviezen, zijn alle zinnen door mijn vingers gegaan. Dus ik denk dat ik, natuurlijk ken ik ze niet meer allemaal uit mijn hoofd.
Nee.
Maar de meeste herinner ik mij wel. Kijk, een van de meest opvallende adviezen die wij hebben gegeven in die tijd was het basisregistratie personen, BRP. Ja, dat was echt een heftig advies, omdat we daar ook zeiden van nou, wij denken dat u hier gewoon mee moet stoppen.
Ja. Wat was het plan in het heel kort?
Nou, basisregistratie personen, daar staan wij allemaal in geregistreerd hè, bij de gemeente. De basisadministratie heette het vroeger. Dus naam, adres, met wie je getrouwd bent, van wie je gescheiden bent, welke kinderen je hebt, et cetera. En dat wilde men met een groot systeem, dat is bij de gemeente, decentraal wordt dat geregistreerd. En men wilde graag een landelijk centraal systeem waarbij je real-time zeg maar informatie kunt opvragen. En dat is een project, dat heeft 16 jaar liep dat. Dus dat is vrij lang. Ik denk echt nog uit het idee uit de jaren 80 dat je alles in één grote database kon opslaan. En ja. Dan dat de oplossing was voor al uw problemen. En nou, wij hebben het getoetst.
Was er nog te traceren voor welk probleem dat een oplossing moest zijn dan
nou,
16 jaar eerder?
Ja, dat was dus een van de punten die wij uiteindelijk in ons advies als heel zwaarwegend hebben meegenomen. Kijk, wat wij deden bij het bureau ICT-toetsing, misschien even tussendoor.
Ja.
Twee dingen. Onze adviezen waren heel kort. Dus er waren eigenlijk min of meer brieven.
Ja.
Van een pagina of 7 in heel helder Nederlands uitgelegd. Dus geen vakjargon, zodat de Tweede Kamer... We zeiden dat we schrijven voor onze moeder... dat is misschien niet heel erg inclusief, misschien voor onze vader. Die moet het kunnen begrijpen.
Ja.
Dus dat was heel sterk. En het tweede was wat heel sterk was, denk ik, dat wij door het grote netwerk wat we allemaal hadden, konden we hele goede adviseurs, wisten we hele goede adviseurs ook te selecteren of mensen te selecteren die meededen. Maar we hadden ook een combinatie van technieken om onze analyse te doen. Dus we deden bijvoorbeeld ook, we keken naar softwarekwaliteit. We konden software systemen analyseren op van hoe zitten functionaliteiten, in hoeverre verhouden die zich tot elkaar. We keken naar softwareadministraties. Dus hoe
dat doe je voor een deel, doe je dat ook weer met software? Of?
Ja, dat doe je ook weer met software en dan eigenlijk analyses op hoeveel fouten worden er nog gemaakt op dit moment in de software en wat betekent dit over hoe ver men is in het proces bijvoorbeeld. Hè? Dat soort analyses kun je dan maken. En dat hebben we toen ook gedaan bij dat specifieke systeem. Wat we bijvoorbeeld bij de basisregistratie personen hebben gezegd, is van in de loop van die 16 jaar was er al een landelijk systeem gekomen om die decentrale administraties aan elkaar te koppelen. En dan ging er zeg maar dagelijks vanuit de gemeente werden de wijzigingen zeg maar in een batchproces, dus in een eendagelijkse interface, werden naar het centrale landelijke systeem gestuurd. En wij zeiden op een gegeven moment van ja, als je dat hebt, waarom zou je een real-time online database willen hebben? Want hoe vaak ga je scheiden? Hoe vaak ga je verhuizen?
En wat dit 16 jaar durende project moest opleveren was in plaats van verversing van één dag, elk moment.
Precies. Dus als jij ging verhuizen en je gaf het aan dat het direct zichtbaar was voor iedereen dat je verhuisd was.
Ja. En jullie vroegen je af, wat is daar eigenlijk het nut van?
Ja, want het kost natuurlijk heel veel geld. Het project liep overigens helemaal niet goed.
Nee, maar wat is het zal wel heel veel geld hebben gekost, toch, in die 16
jaar? Ja, het officiële bedrag wat werd genoemd is 100 miljoen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het is geweest.
Nee,
dat klinkt heel laag. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk ook gezegd, het project loopt niet goed. Het is heel duur, maar het gaat nog heel lang duren voordat het überhaupt beschikbaar is, het systeem. He, als het al goed gaat lopen, als het al überhaupt goed komt. En als laatste, waarom doe je dit eigenlijk? Want we zien eigenlijk de business case, al om het zo maar te zeggen, niet.
Ja, en als conclusie stop ermee.
Ja, wij denken dat u hier beter mee kunt stoppen.
Ja.
Ook nog heel netjes geformuleerd, hè?
Nee, dat zal. maar is er een zachte manier om dat te zeggen?
Nou, nee, eigenlijk niet. Want wat je merkt is dat er ontzettend veel tegenstand, natuurlijk weerstand komt vanuit het project op zo'n advies.
Ja, want hier zijn natuurlijk heel veel mensen, organisaties in geïnvesteerd. Dit is mensen hun werk. Dit is soms al jaren mensen hun werk.
Ja, dus het project basisregistratie personen, BRP, had een verdieping. De 17e verdieping van Binnenlandse Zaken was voor dit project.
Ja, dus bij jullie in het gebouw ook?
Ja, bij ons in het gebouw.
Op welke verdieping zaten jullie?
11. Ja. Ja, dus een paar verdiepingen.
Dus je zit 6 verdiepingen beneden. Zit je een zo begrijpelijk mogelijke brief te schrijven waarin je zegt dat levenswerk van die mensen hier 6 verdiepingen erboven, dat kan eigenlijk beter stoppen.
Ja.
Ja, en toen?
Nou ja, daar is een. Die mensen zijn ook nog naar de NSC. Het is een voorpagina NSC geworden. Ons advies niet deugde. Kijk, wat er daar aan de hand was, dat men intern bij Binnenlandse Zaken eigenlijk ook een beetje genoeg had van het project. En toen werd eigenlijk gezegd, ja, maar dat BIT is helemaal niet onafhankelijk, want die wordt door BZK ingefluisterd dat ze dat wij nu een stoppenadvies moeten schrijven.
Dus hier kreeg je inderdaad last van die positie.
Zeker, ja. Dat was echt. En later kregen we nog last van die positie, want toen is er een externe commissie gekomen die het project BRP ging evalueren van hoe heeft dit nu zo kunnen gebeuren, wat zijn de lessen voor de toekomst. En in plaats van dat ze alleen maar BRP gingen evalueren, gingen ze het BIT mee evalueren. Ja,
en
zeiden ze, ja,
niet zo gunstig.
Nee, dat is een jong bureautje. Moet je nou niet direct op die adviezen afgaan. Nee. Terwijl dat natuurlijk heel raar was, want ja, als KPMG dat oordeel had geveld, gaan ze natuurlijk niet KPMG evalueren.
Nee. Het advies werd opgevolgd. Hè? Het stopte.
Ja, maar heel moeizaam hoor.
Ja.
Want Plasterk die zat in zijn laatste maanden. En die wilde eigenlijk onderzoek doen. Weer een vervolgonderzoek.
Die was minister toen.
Die was minister. Die wilde een vervolgonderzoek doen. Of dit wel echt het goede advies was. Ja. En dan zou het net over zijn regeerperiode. Hè? Want hij zou binnen 3 maanden aftreden. Maar de Kamer heeft toen echt geëist. Dit moet nu echt stoppen.
Ja, dus daar loonde ook dat die adviezen meteen naar de Kamer gingen. Waardoor ze dat konden eisen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus dat is in ontzettend veel opzichten een testcase voor de onafhankelijke positie. Want je zat over het eigen departement te oordelen. De weerstand die je kreeg.
Mm-hmm.
Maar dus ook dat systeem eigenlijk werkte van de volksvertegenwoordiging meteen inlichten.
Ja, klopt.
Ja. Ja, ik zat een beetje te kijken naar die adviezen uit jouw periode. Maar het is ook wel, als je het doorneemt, hè, van het ene project is er onvoldoende rechtvaardiging voor de forse investering. Dan is er weer iets onnodig groot en met onnodige risico's. Het volgende project moet rekening houden met vertraging van jaren. Dan is er weer een project in gevaar. Het is een redelijke. Ik bedoel, er zijn ook adviezen die de andere kant opleunen, her en der.
Mm-hmm.
Maar dit is wel over het algemeen, was dit de teneur.
Ja.
Toch?
Ja. Kijk, ik denk een van de dingen die in de BIT-adviezen en nu bij het adviescollege, maar ik met name denk ik eerder wel aan de orde waren, was dat wij keken naar de risico's. Dus we hadden natuurlijk ook een alinea kunnen opnemen van, goh, u bent lekker bezig, u heeft goed dit en dat gedaan.
Oh, maar dat deden jullie ook vaak netjes hoor, dus dat moet ik er misschien bij zeggen. Dus er was vaak een inleidingtje van, nou, we snappen dat jullie hiermee bezig zijn of zoiets. Lekker aan het werk, jongens. Dat was vaak de inleiding. Ja. Maar daarna kwam toch de weging.
Ja, dat was de reden waarom we er waren.
Ja.
Kijk, weet je wat hier aan de hand was? Dit is natuurlijk een gekend, niet heel goed functionerend onderdeel van de Rijksoverheid, die IT-projecten.
Zeker.
En dat is als je daar het licht op schijnt, ja, dan worden die adviezen natuurlijk niet heel vrolijk. En ja, dat werd ook echt zo ervaren door de getoetsten, zeg maar. Hè? Dat het bestuurlijk zware pillen waren.
Ja, dus het ontsteeg wel een beetje van achter dat bureautje.
Nou, het grappige was, er is op een gegeven moment een keer een column verschenen van iemand die zei, ja, de muis die een tijger bleek. Ja, het werd echt een sterk bureau. En we waren binnen 3 jaar eigenlijk gezaghebbend. Maar ik denk ook wel echt een beetje, we hadden echt 0 vrienden in Den Haag, laat ik het zo zeggen.
Ja. Is dat ook iets wat je dan in sociaal opzicht ervaart? Als je in die wereld werkt?
Nee.
Dat niet?
Nee, dat
blijft
niet
wel
ervaren.
Functioneel.
Ja. Nou ja, je krijgt natuurlijk wel mensen die echt boos worden aan tafel. En ik heb wel eens een keer echt een dreigement gekregen van iemand. Hè, dat er een ongeluk zou gebeuren als ik een advies zou publiceren.
Echt waar?
Ja. Ja.
En, maar zeg maar, ongeluk in mafioze zin?
Nou ja, weet je, ik heb gezegd, wat bedoel je daar precies mee? Het zijn grote woorden. En toen viel het stil, omdat het natuurlijk, ja. Maar dat soort dingen gebeuren. Ja.
Ja.
Want het is voor mensen heel bedreigend.
En dat was iemand die binnen de overheid aan een IT-project werkte, die dat zei.
Iemand uit de raad van bestuur. Bij de overheid, ja.
Wat denk je dat hij bedoelde?
Geen idee. Ik denk een bestuurlijk ongeluk. Ik heb geen...
We mogen hopen dat...
Ik kan gissen dat je niet
onder je auto hoeft te kijken, maar...
Nou...
Maar meer zo van, moet je vrezen voor je positie of zo. Of dan hoor je er nogal van in die sfeer.
Ja. Ja, kijk, er is wel wetenschappelijk onderzoek dat als je enorm negatief op mensen advies of een blik van buiten, als dat heel vaak heel negatief is, dat mensen steeds zich harder gaan weren tegen dat advies. En ik geloof ook dat het adviescollege wat er nu zit, hè, met dat ze daar wel... hebben gedacht, we gaan een iets meer zachtere benadering aan, waarin we iets meer proberen organisaties te helpen. Daar zijn we al mee begonnen gedurende... Kijk, wij moesten ons natuurlijk eerst nog neerzetten, de eerste 2 jaar. Maar ik denk dat wij al in het tweede jaar zijn wij al begonnen met wat we noemden lerend toetsen. Dus dat we eigenlijk tegen de partij zeiden, waar we het advies gaven van, nou, als jullie dit nu oppakken, dan schrijven wij in ons advies dat jullie dat heel goed op die manier oppakken en dat dat tot verbetering van het project moet gaan leiden. Dus op die manier hebben we wel projecten op een zachtere manier getoetst. Maar dat bleef nog steeds heel lastig. Want die bestuurlijke openbaarheid, dat is gewoon het grote punt. Ja. Doordat het advies in de Kamer terechtkomt, komt de minister of moet de staatssecretaris verantwoording afleggen over wat er dan niet goed gaat. En dat is wat departementen gewoon niet willen.
Nee. En begrijp je waarom ze dat niet willen?
Nou ja, de politieke cultuur in Den Haag is natuurlijk ook wel verhard. Hè? Dus dat maakt het voor bewindspersonen steeds lastiger om te opereren in een omgeving waarin het bijna niet meer gaat over de nuance en over de feiten, maar over het scoren. Dus dat betekent dat die departementen ook steeds meer zich richten op beeldvorming dan op wat er nou feitelijk aan de hand is. En dat, en dat is wat je wel heel erg sterk ziet binnen Den Haag.
Ja, dus je schrijft zo'n advies inhoudelijk gedreven om te voorkomen dat er een project spaak gaat lopen en hopelijk dat er iets komt wat wel werkt. Je informeert de Kamer daarover, zodat die daar ook goed op kunnen toezien. Mm-hmm. Maar dat wordt voor sommige Kamerleden materiaal om er gewoon op in te hakken. Hè? Dat bedoel je een beetje, denk ik, met die verharde cultuur.
Ja.
En daartegen willen die departementen zich weer teweerstellen. En dus wordt het irritant dat jullie die adviezen naar de Kamer sturen. Dat is een beetje de cirkel.
Ja.
Ja. Had je toch in de loop van de jaren wel het idee van, dit gaat goed? Dit kan zo nog wel heel lang doorgaan?
Het punt was, we hadden natuurlijk heel veel bescherming vanuit de Kamer. Want de Kamer was echt dol op ons.
Ja.
Ja, we hadden daar prima nog jaren mee door kunnen gaan. En ze gaan natuurlijk nu ook door met dit, met deze adviezen.
Ja. Ja, alleen jij niet.
Nee, ik niet. Nee. Ik heb op een zeker moment mijn functie neergelegd.
Ja, en waarom was dat?
Nou, misschien goed om te zeggen dat het BID had een... omdat het onderdeel was van het ministerie van Binnenlandse Zaken, had het een toezichtsraad met externe leden. Dat was een hoogleraar of 2 hoogleraren en een CIO uit het bedrijfsleven. Die waren eigenlijk degene die bij het er lag een instellingsbesluit BID. En volgens dat instellingsbesluit moest de toezichtsraad na het eerste, het derde en het vijfde jaar een evaluatie doen van de effectiviteit, de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de BID.
Ja, want dat is ook misschien wel goed om te zeggen. En eigenlijk achteraf vind ik dat ook een soort schattig idee. Want ik denk dat we wel kunnen zeggen, het bestaat tot op de dag van vandaag en doet nuttig werk. Dus het is een heel goed idee geweest van die commissie van Ton Elias. Maar destijds was het idee dat het tijdelijk zou zijn. Hè? Er was een soort idee van, we zetten dan het bureau op. Mm-hmm. En het gaat een paar jaar flink aan de slag. En daarna gaat het dan bij de overheid wel goed met IT, toch?
Dus het lerend vermogen van de overheid is zodanig dat ze binnen 5 jaar dit hele vraagstuk is opgelost. Ja. En dat het eigenlijk er een cultuur, wat Elias volgens mij heeft bestempeld als verkeerde, totaal verkeerde cultuur, dat dan was omgeslagen naar een goede omgang met IT-investeringen en IT-projecten.
Behalve dat Ton Elias een heel goed idee had, was het ook een ontzettende optimist.
Ja, zeker. Ja, maar het is altijd goed, hè, optimisme. Ja. Ja.
En die raad, die was aan het kijken van, doen jullie het wel goed?
Ja, kunnen zij onafhankelijke adviezen uitbrengen? En doet dat bureau het wel goed? Ja.
En je noemde die raad toen je wilde vertellen hoe het kwam dat je je functie had neergelegd uiteindelijk. Want die speelt daar een rol in.
Ja, die speelt daar een rol in. Want wat er gebeurde is dat na het derde jaar werd door de Raad van Toezicht, of de Toezichtsraad, zo heette het, werd er een externe evaluatie gedaan. Zij waren daar ook bij instellingsbesluit opdrachtgever voor. Hè. Dus ze hebben een extern bureau ingehuurd, consultants, die het BIT gingen toetsen op of evalueren op onafhankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit. En zij kwamen met een hele lovende beoordeling.
Ja, ik heb het gelezen. Het is echt buitengewoon lovend. Dus het staat vol met hoe knap het is dat zo'n jonge organisatie zo snel zo gezaghebbend is geworden. En over de kwaliteit van de adviezen. Zelfs ook wel met raadpleging van getoetste. Van mensen die getoetst waren. Die hadden ze ook gehoord. Heel positief.
Ja. Ja, en dat is niet uit arrogantie, maar kijk, ik wist natuurlijk dat het goed was wat we deden. Want ik ken de consultancybureaus van binnen. En ik dacht van nou, iedereen zou jaloers zijn met het bureau wat wij hier nu hebben neergezet. Hè? Wij hadden geen junioren die we aan uren moesten helpen, maar we hadden gewoon senioren mensen die we konden inhuren. We hadden een combinatie van methodieken. Maar het was, ja.
En het was specifiek heel lovend over jou. Dus ze zeiden ook nog dat, volgens mij had jij toen de functie van bureaudirecteur, dat geloof ik.
Nou, bureauhoofd.
Ja, bureauhoofd, die deed ook fantastisch. Was zelfs een beetje een risico van, kijk uit dat de hele boel niet te afhankelijk van die ene persoon wordt.
Ja.
Dat was een waarschuwing erbij. Ja. Ja, dus nou, tot nu toe zie je nog niet echt reden om functies neer te leggen, zou ik zeggen.
Nee. Wat er gebeurde is dat toezichtsraad die bood deze evaluatie aan de staatssecretaris. Volgens het instellingsbesluit zou de staatssecretaris dit rapport moeten doorgeleiden met een toelichtende brief aan de Kamer. Maar die had daar eigenlijk niet zo heel veel zin in, die staatssecretaris, want die vond dat er te weinig kritiek in de...
Ja. Wie was er toen staatssecretaris?
Knops.
Oh ja, Remon Knops van het CDA.
Ja. Ja. Die vond het te weinig, dat het te lovend was. En het was ook wel heel lovend, maar hij vond het te lovend. En toen vroeg hij aan de toezichtsraadsleden of de onderzoekers niet wat extra interviews konden doen, zodat er toch een wat genuanceerde beeld in de rapportage zou kunnen verschijnen. En dat weigerde de toezichtsraad, want ze zeiden ja, we hebben 68% van de projecten die in de afgelopen 2 jaar door het BIT zijn getoetst. Daar hebben we bij 68% van de projecten hebben wij of de CIO of de betrokken opdrachtgever of iemand uit het project zelf gesproken. Dus dat is ruimschoots representatief. Dus wij zien daar geen reden voor. En het onderzoeksbureau wat dat had uitgevoerd, het externe adviesbureau, die zei ook van ja, wij gaan echt niet dit rapport nog aanpassen. Nee. Tenzij we eventueel een aanvullende opdracht zouden krijgen. Maar eerlijk gezegd hebben we daar ook helemaal geen behoefte aan.
Het is wel een bijzondere wens van, was dat dan van staatssecretaris Knops. Hè? Dus je hebt een adviesbureau op het gebied van ICT. Dat wordt geëvalueerd en die evaluatie is eigenlijk heel goed. En dan zeg je, nou kun je niet met nog wat mensen gaan praten. Had jij een idee waar die wens vandaan kwam?
Nou, ik denk, er was natuurlijk binnen de departementen werd er heel veel gemopperd over het BIT. En ik denk dat hij dat graag in de rapportage terug
zag. Hij zag dat gemopper niet terug.
Ja, maar het ging natuurlijk niet over wat vinden de mensen ervan. Het ging over, of wat vinden de departementen ervan. Het ging over, hoe staat het met de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de effectiviteit van het BIT.
Ja, en dat gemopper ging over andere dingen.
Dat gaat eigenlijk natuurlijk over het feit dat je niet wil dat de adviezen openbaar zijn.
Ja.
Dus dat het BIT niet met open armen werd ontvangen op de departementen. Ja, dat was wel logisch.
Ja.
Dus er is toen een idee ontstaan bij de toezichtsraad dat ze zeiden, nou weet je wat, anders doen we laten het rapport zoals het is. En wij willen wel aanvullende gesprekken doen met CIO's om te kijken of we misschien nog dingen moeten oppakken waar we rekening mee moeten houden. Hè, waar zij in gesprekken met ons nog nader over willen overleggen.
Eind goed al goed?
Nou ja, dat ging niet eind goed al goed. Want uiteindelijk is het zo dat er werd binnen BZK over geschreven van goh, kunnen we daar wel op vertrouwen? Want ja, dat verandert toch niks aan de conclusies. Nou, dat mag je natuurlijk gewoon echt als ambtenaar eigenlijk niet weergeven. Dus ik heb dat soort informatie heb ik gedeeld met de toezichtsraad en mijn leidinggevende, die destijds mijn directeur-generaal. Van joh, dit gaat hier niet goed jongens. Jullie moeten echt even overleggen van hoe we hier nu mee omgaan.
Ja.
Op een gegeven moment werd er besloten dat er een tweede evaluatie zou komen. Dat zou BZK zelf doen. Ja, dat was helemaal niet in de geest van het instellingsbesluit. Nee. Dat is net zoiets als...
Je noemt steeds instellingsbesluit. Dat is gewoon het besluit waarin opgezet is, hoe gaan we dit doen?
Ja, hoe dus werkt dit?
Ja, wat zijn de procedures? Waar valt dat bureau onder? Wie heeft waar iets over te zeggen?
Precies, wie heeft welke rol?
Daar was al in bedacht, die toezichtsraad, die gaat die evaluatie, gaat daar opdracht toe geven. Dat wordt de evaluatie. En hier werden eigenlijk, toen dat te positief uitviel, nota bene.
Voor BZK?
Probeerden ze de spelregels te veranderen terwijl je bezig was.
Ja.
En dat merkte jij.
En dat deden ze niet openlijk, maar dat deden ze achter mijn rug en achter de rug van de toezichtsraad.
Ja, maar je kreeg daar lucht van.
ik zag dat je hebt een openbaar systeem waar binnen zo'n departement waar alle stukken in staan.
Ja.
En er lag een adviesnota voor de minister en de staatssecretaris waarin stond dat de kwaliteit van de evaluatie van de toezichtsraad onvoldoende was door dat gebrek aan representativiteit en dat er ook fouten in zaten.
Ja.
En dat ze eigenlijk een tweede evaluatie gingen starten. Nou, dat document, wat natuurlijk heel relevant is. Vond ik voelde me verplicht zelfs om dat naar mijn toezichtsraad te sturen. Want ja, als ik dat niet had gedaan en er was allerlei, dat kan gewoon niet. Dus ik heb dat naar mijn toezichtsraad gestuurd en naar mijn leidinggevende. En gezegd, ja, hier tref ik nu wederom een document. Hier moet overleg over komen.
Ja, en wat gebeurde daarop?
Nou, wat er gebeurde is dat er vervolgens met mij werd gesproken daarover dat zeer onwenselijk was dat ik dat had gedaan. En,
dat je dat document naar die toezichtsraad had gestuurd.
Ik had al eerder een opmerking gekregen dat ik mijn toezichtsraad over iets niet mocht inlichten. En ik mocht ze hier ook niet over inlichten. En dat werd gezegd van ja, je bent niet te handhaven. En op een gegeven moment is dat uitgemond in een het feit dat ik niet integer had gehandeld. Dat breed gedeeld werd binnen de top van BZK.
En dat was jouw leidinggevende die dat dan zei tegen
je? Ja, de directeur-generaal waar ik voor werkte, ja. En dat ze me twee keer had moeten redden en dat het een derde keer niet meer ging lukken. En toen dacht ik, en nu heb ik er genoeg van.
Ja.
Nu leg ik mijn functie neer.
Hoe was dat, die periode?
Nou, heftig. Want wij hadden natuurlijk heel hard gewerkt om dit bureau op een goede manier te doen. En we hadden dus een hele positieve beoordeling. En er stond eigenlijk van, jullie hebben het supergoed gedaan. Ik kreeg daar geen enkele waardering vanuit BZK. Alleen maar dit soort gedoe. Er werd achter mijn rug gewerkt, wat ook onprettig is. Vervolgens kreeg ik op een gegeven moment een dreigement. En toen dacht ik, ja, weet je, ik werk heel hard. En dit is het resultaat. Ja, dat voelde natuurlijk persoonlijk heel vervelend.
Ja, maar je dacht, dit is het niet meer waard.
Ja, dat was echt persoonlijk, dit is het niet meer waard. Ja. Ja. Ik voel me een soort handje Brinkers met mijn vinger in de dijk. Dat ik hier in mijn eentje dit werk op deze manier moet doen.
Ja. En wat is, want het is nu natuurlijk een poos geleden.
Mm-hmm.
Je bent allemaal andere dingen weer gaan doen. Je bent hoogleraar bij Nijrode onder andere. Je bent op heel veel plekken adviseur of toezichthouder, volgens mij allemaal in dit vakgebied. Heb je achteraf een analyse van wat gebeurde daar nou? Wat?
Of het een bedoeld was van we willen een bredere perspectief hierop, of we willen het bureau graag een toontje lager laten zingen.
Ja.
Dat is mij niet helemaal duidelijk geworden, maar het is natuurlijk wel bijzonder opvallend dat als iets heel goed functioneert, dat je dan een positieve evaluatie daarvan niet accepteert. En het feit dat daar een dreigement uit voorkwam.
Dreigement, daar bedoel je hier die opmerking van, ik heb je een paar keer kunnen redden, maar dat gaat niet weer lukken.
Ja.
Ja. Oftewel, bind in.
Ja. Ja. Ja, precies, bind in.
NRC Handelsblad heeft destijds over die kwestie geschreven. Die hebben een stuk gemaakt dat het ministerie jullie bureau te kritisch vond. En daar moest Knops daardoor ook op reageren, ook in de Tweede Kamer. Zijn verhaal was, het ministerie heeft niet geprobeerd de inhoud van die evaluatie te beïnvloeden.
Mm-hmm.
We hadden alleen zorgen over de balans in de selectie van geïnterviewden.
Mm-hmm.
Wat dacht je van dat standpunt?
Ja, het is een standpunt waar ik zelf en met name de toezichtsraad het helemaal niet mee eens waren. Want kijk, het ging over een evaluatieperiode van 2 jaar. Waarin met ongeveer 12 projecten per jaar ongeveer 25 projecten getoetst waren. En in 60% of 70% van die projecten was hetzij een opdrachtgever, hetzij een betrokken CIO gesproken.
Ja.
Nou, en de hoogleraren die in de toezichtsraad zaten en alle leden daarvan, die vonden dat zeer representatief.
Ja, die hebben toen ook nog een heel verweer geschreven. Hè? En daar was ook nog onvrede over. Want Knops stuurde wel zijn zorgen over de evaluatie naar de Tweede Kamer. Maar dan weer niet dat verweer van die toezichtsraad. En die hebben zij zelf naar de Tweede Kamer gestuurd. Waardoor
dat
we dat kunnen lezen.
Ja.
Maar daarin stond dit eigenlijk. Dat zij het in ruime mate representatief vonden.
Ja, klopt.
Ook achteraf is het voor jou dus ook nog best ongrijpbaar. Van wat is me daar nou exact overkomen?
Nou, ik vind dit echt niet ongrijpbaar. Okay. Ik vind het echt typisch een element van een bestuurscultuur waar men echt de tegenspraak.
Ja.
Ja, ik voelde me echt in een soort systeem waar je wordt uitgezweet. Hè? Je bent een,
dat wel.
Ja, natuurlijk. Je bent een soort luis in de pels waar je in een systeem zit waar je eigenlijk niet thuis hoort. Je doet natuurlijk niet leuk mee. Je doet het tegenovergestelde van leuk meedoen, hè, met iedereen aan de kant van de ambtenarij.
Dat is natuurlijk een term hè, en een probleem waar het de laatste jaren heel veel over gaat. Mm-hmm. Eigenlijk denk ik pas in de jaren nadat jij deze functie hebt gehad, is die hele kwestie van er zou een andere bestuurscultuur moeten komen, waarbij onder andere inderdaad goed georganiseerde tegenspraak een van de dingen is waar dan om wordt gevraagd. Mm-hmm. Als jij dat de laatste jaren zo hebt gezien, dat debat, moet je veel hebben teruggedacht aan jouw ervaring daarmee.
Ja, zeker. Ja. Ja. Eigenlijk de rigide afrekeningen, maar ook daarna het afdekken van fouten. Hè. Dus daarna is er nog een WOP-procedure geweest waarbij ze informatie hebben achtergehouden. Hè, de mails die ik aan mijn toezichtsraad heb gestuurd, die hebben ze niet openbaar gemaakt onder artikel 10d. Wat betekent dat het bijzondere persoonsgegevens was. Maar dat was natuurlijk niet zo, want het was gewoon een mail van mij aan de toezichtsraad.
Waren jouw mails?
Mijn mails.
Jij had het prima gevonden.
Sterker nog, ik heb hem gemaild. Ik sta erop dat je die openbaar maakt. En toen hebben ze gezegd, nee, dat zijn bijzondere, dat doen we niet. En het was notabene het directoraat-generaal die verantwoordelijk is, beleidsmatig voor de WOP. Hè. Dus de eigen regels worden ook gewoon terzijde gelegd om de boel af te dekken.
Ja, want eerst zeiden ze dus dat die stukken geheim moesten blijven om jouw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Maar ja, toen jij zei, het gaat helemaal niet over mijn persoonlijke levenssfeer en ik beroep mij daar niet op, viel die grond eigenlijk weg. En toen werd de redenering zoiets als, ja, maar andere ambtenaren, als die dan zien dat we dit naar buiten brengen, dan kunnen die denken, personeelskwesties zijn kennelijk niet meer veilig bij het ministerie. En daarom gaan we het toch niet naar buiten brengen. Zo is het ongeveer gegaan.
Ja, dat klopt. Ik vond het een hele vreemde redenering, want het argument van de persoonlijke levenssfeer en het feit dat ik erop stond dat het openbaar moest maken, was natuurlijk al grond genoeg om het openbaar te maken. Als dan het argument erbij wordt gehaald dat anderen dat zou schaden of zeg maar benadeeld zouden worden daardoor. Ik ben geen jurist en ik heb logica gestudeerd, maar de logica van deze redenering ontging mij volledig.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk alles wat je nu de laatste tijd ziet en wat bovenkomt, ja, dat heb ik zelf aan de lijve meegemaakt.
Ja. In de vorige aflevering was Sandra Palme te gast. Mm-hmm. Ambtenaar die in een heel vroeg stadium bij de dienst toeslagen of de Belastingdienst waarschuwde dat ouders onrecht werd aangedaan. Mm-hmm. Hè, met het stopzetten en later terugvorderen van toeslagen. Nou, het advies is niet opgevolgd, weggestopt. En zelfs die parallel, want na jaren kreeg hij dus de vraag van, hey, er is een beroep op de wet openbaarheid bestuur gedaan voor jouw memo. En dat zij geef het helemaal vrij. En dat het alsnog gelakt naar buiten ging. Dat heb jij dus eigenlijk precies zo meegemaakt. Ja. Of nou ja, niet eens gelakt.
Nee, mij is het gewoon achtergehouden.
Ja. Je gebruikt ook het woord uitgezweet. Dat vond ik ook wel typerend. Zo voelt het, alsof het systeem je eruit werkt.
Ja. Ja. Zo heeft het, soms heb je wel eens dat als er iets gebeurt, dat je een soort symbolisch, ja, dat het gevoelsmatig, dat je het kunt in beelden kunt vatten. En dat uitgezweet voelen, dat heb ik echt zo gevoeld, ja. Ja. Ja.
Zijn er zaken geweest waarvan je denkt, nou, daar heeft het misschien wel aan mij gelegen? En die beginfase, hè, je zei van ik wilde ook het echt even neerzetten. Dus je kleunde er misschien ook wel een beetje hard in met die adviezen. Denk je daar achteraf van, had misschien diplomatieker gemoeten? Of?
Nou, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Maar als ik de adviezen, het is ook niet dat het, nou misschien taal, qua taal, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Maar wat we hebben proberen te doen is het heel helder te beschrijven. En het is ook niet zo als je die adviezen leest dat je denkt, wat zijn ze gemeen? Ik bedoel, het was niet gemeen bedoeld. Alleen het was nou eenmaal niet geweldig.
Nee. Als we even teruggaan naar die inhoud hè, van die IT-projecten bij de overheid. Kun je ook weer in lekentaal schetsen wat daar de patronen in zijn van wat gaat nou het vaakst mis? Je hebt al genoemd, eigenlijk van tevoren niet goed weten wat je wil hè, of wat het moet oplossen. Ik denk dat we ook al hebben gehad een soort rijdende trein effect. Dus iets is ooit begonnen en wordt een soort doel in zichzelf. En het lijkt een beetje alsof iedereen vergeet, moeten we nog eens de vraag stellen of het eigenlijk wel door moet gaan. Mm-hmm. Zijn er meer van dat soort dingen die je kunt aanwijzen van dat gaat eigenlijk het vaakste mis?
Ja, ik denk dat een van de dingen die heel moeizaam zijn bij de publieke sector, bij de Rijksoverheid, en ik denk dat het al vaker ook genoemd is, is dat beleid en uitvoering vrij ver uit elkaar liggen. Dus je hebt bij de departementen heb je zeg maar beleidsafdelingen die bedenken wat er moet gebeuren. En ja, het hoe, dat moet eigenlijk bij de uitvoeringsorganisatie maar worden uitgezocht. Dat is denk ik een van de belangrijke dingen. En wat je ook heel erg sterk ziet, dat als een beleidsdepartement een IT-project start, daar hebben ze eigenlijk helemaal geen kaas van gegeten. En nu zeg ik het een beetje streng. Of streng, maar een beetje overdreven. Maar ja, kijk, een beleidsfunctionaris die schrijft memo's. En ja, als hij denkt van nou, dat project moet misschien toch een beetje een andere richting op, dan past hij een woordje aan in de memo, bij wijze van spreken. Maar daarmee is een project niet een andere kant op gegaan.
Nee. Maar worden die memo's op die beleidsdepartementen toch niet ook geschreven door mensen die wel iets van IT weten?
Nee, over het algemeen hoeven dat niet per se mensen te zijn die iets van IT weten.
Okay.
Misschien een mooi voorbeeld, hè, wat echt nu ook natuurlijk nog speelt, is Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hè, dat is wat nu regelmatig in de krant staat.
Dat is een enorme wet, een soort samenstel van een heleboel wetten. En je moet me maar verbeteren als ik het niet goed samenvat. Maar zoals ik het begrijp, het idee is begonnen met, als je dus iets wil bouwen of verbouwen, of je nou een particulier bent of een bedrijf, dan moet dat straks bij één digitaal loket met zo min mogelijk handelingen, eigenlijk alles in één keer, moet je dat kunnen aanvragen en daar wel of niet een vergunning voor krijgen.
Ja.
Dat is denk ik de hoofd.
Ja, dat je eigenlijk weet van, mag ik hier bouwen en wat is hier de omgevingsvisie?
En dat gaat van dakkapel tot grote complexe projecten.
Ja, ja. En dat is een wet waar zowel gemeenten, provincies als de Rijksoverheid allemaal bij betrokken zijn. Dus daarom, dat maakt het ook dat heel veel organisaties daar het mee moesten instemmen. De partijen hebben gezegd, nou, we willen die wet wel, maar we moeten wel het goed digitaal ondersteunen. Nou, dat werd het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dat is zeg maar de IT-voorziening voor die omgevingswet. Daar hebben ze ook gelijk bij gezegd, het moet niet een groot en complex IT-project het volgende IT-debakel worden. Dit moet gewoon op een goede manier moeten we dat vormgeven. En wat daar gebeurt aan tafel is dat, ik heb dat project getoetst in 2017. Mm-hmm. Daarom weet ik een beetje hoe dat gegaan is. En daar werd gezegd, we willen met één klik op de kaart die informatie, hè, waar je het net over had, van wat mag hier gebouwd worden, van dakkapel tot en met grote bouwproject. Dat willen we met één klik op de kaart eigenlijk zichtbaar hebben voor de burger en voor bedrijven enzovoorts. En het liefst ook moet er sprake zijn van tijdreizen. Hè? Dat je ook een beetje zegt van, nou, dit is de situatie nu, maar hoe was het 3 jaar geleden toen we starten met dit project? Had het dan ook gemogen bijvoorbeeld?
Ja, waarom eigenlijk? Waarom zou je dat willen?
Ja, ik denk dus omdat je dan in het verleden kunt kijken, wat mocht hier voorheen? En als bouwtrajecten duren natuurlijk lang, en dan weet je wat er in de tijd geldig was, precies. Bijvoorbeeld daarvoor. Tenminste, dat interpreteer ik nu. Dat weet ik natuurlijk niet zeker.
Nee. Maar het klinkt behoorlijk flitsend in elk geval wat er
allemaal Wat er gebeurd is dus dat architecten die hebben gezegd, oké, dus dit is wat er moet gebeuren.
Hè, en architecten, dat moeten we misschien ook even uitleggen. Dat,
die maakt ook eigenlijk een beetje het bouwontwerp. Hè, ja. Van hoe ziet het ontwerp van het huis eruit? Als je zeg maar, je gaat een huis bouwen, wat wordt het ontwerp? Waar komt het toilet?
Ja.
Nou, waar komt, hoe gaan we zorgen dat die vraag, dat mensen een dakkapel kunnen aanvragen?
Ja, dus heel erg als een echte bouwarchitect.
Ja, een beetje als een bouwarchitect.
Ja.
Wat daar gebeurt is dat heel veel architecten dan bij elkaar gaan zitten en zeggen, nou, we hebben hier de opdracht om 1 klik op de kaart en we hebben hier de opdracht tijdreizen. En er zijn allerlei organisaties waar we die gegevens vandaan moeten halen. Hè? Dus kadaster, gemeente, et cetera. Mm-hmm. We moeten omgevingsvisies kunnen verwerken. Ze hadden bepaalde voorzieningen. En daar zijn bijvoorbeeld als je een soort doorklik van als je een dakkapel hebt, zit het dakkapel voor op uw huis, aan de zijkant van uw huis, op achter op uw huis. Want dat maakt dan uit of je zomaar een vergunning kan krijgen. Nou, daar moeten we wat meer dynamiek in hebben. Zodat mensen daar ook, gemeenten daar decentraal, dus op gemeentelijk niveau, wat vrijheid in hebben. Nou, en zo zijn ze aan de slag gegaan met het ontwerpen van een kathedraal. Om te maken zodat er een oplossing zou komen voor die omgevingswet.
Ja, de omgevingswet als een soort Sagrada Familia eigenlijk.
Dat is natuurlijk echt, het is een oordeel. Ik noemde zelf het woord kathedraal. Ja. Maar wat er gebeurt is dat er een ontwerp is, en dat staat ook, het is ook openbare informatie. In 2017 is er een advies geschreven van het BIT. We hebben echt die architectuur bekeken. En gezegd, ja, dit wordt zo complex op allerlei onderdelen, dat de kans dat dit gaat werken, dat is, ja, je neemt gewoon heel veel risico. En de kans dat dit gaat werken is niet heel groot.
Nee, dus even nog hoe dat proces dan gaat. Dus dit begint natuurlijk als een politieke wens. Dan zijn er beleidsambtenaren die werken dat uit. Dit is wat we allemaal willen.
Mm-hmm.
Maar bij die architecten zijn we al bij de uitvoering, denk ik.
Ja, dan ben je eigenlijk al met de ontwerpfase, met de uitvoering ervan bezig.
En die zeggen op zich wel, dus dan allemaal gedienstig, nou, Oké, dat gaan we dan allemaal doen.
Ja.
En waarom zeggen die dan eigenlijk niet, jullie willen toch niks complex en dit is wel complex?
Nou, ik denk dat de architecten... Ja,
zijn dat nog mensen die voor de overheid werken of zijn we hier
vraag.
Al extern?
Nou, dat is de vraag. Dat weet ik niet in dit
maar
geval.
Maar zijn we vaak, zijn we al bij een externe partij?
Zijn het al extern ingehuurde ZZP'ers? Want het is dan niet één partij, maar dan zijn er in ieder geval extern ingehuurde in combinatie mogelijk met mensen van de Rijksoverheid zelf.
Dus daar neemt het belang om tegengas te geven, neemt daar al wat af. Want daar ben je gewoon ook iemand die een klus krijgt.
Zeker, ja. En ook nog een hele uitdagende.
Ja. Eigenlijk wel
dus
leuk om
heel leuk, ja. En wat er gebeurt eigenlijk is dat er tussen die beleidsmensen die met die klik op de kaart en met terugwerkende kracht en die architecten eigenlijk al geen communicatie meer is.
Nee.
Dus wij kwamen op een zeker moment met het advies, jongens, dit is veel te complex. We hebben dat helemaal aan de hand van de architectuur uitgelegd wat daar zou gaan gebeuren als je dit zou laten werken. En toen zei een van die beleidsmensen, maar dit is veel te ingewikkeld. Toen zeiden wij, ja, maar je hebt zelf gezegd, klik op de kaart. En je hebt zelf gezegd, tijdreizen. Oh, maar hij zei diegene, maar dat tijdreizen, oh, als dat zo moeilijk is, dan hoeft het helemaal niet. He, dus die architecten, die hadden ook kunnen zeggen, joh, weet je, dat tijdreizen is echt leuk bedacht bij jullie bestuurders. Maar jullie hebben geen idee wat voor impact dat heeft op het systeem. Ik denk dat jullie die eis moeten laten vallen. En dat gesprek, daar vindt al helemaal niet plaats.
Nee.
En het kritisch vermogen van bestuurders om zo'n architectuur te beoordelen, ja, dat is er niet. Want die hebben geen verstand van IT-architecturen.
Nee.
Hebben daar een uurtje in de week tijd voor bij een vergadering over het project Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ja, en moeten het maar vertrouwen op de blauwe ogen van de mensen die ermee aan het werk zijn.
Ja, ik heb in de tijd dat ik zelf meer met programmeurs werkte, altijd geleerd, dingen die je verzint waarvan je denkt dat ze heel simpel zijn, zijn vaak heel ingewikkeld. Terwijl net zo vaak heel vaak dingen die je verzint waarvan je denkt dat ze heel moeilijk zullen zijn, blijken weer vrij makkelijk in elkaar te kunnen worden gezet. Dus dat is ook vaak, voor mensen die er niet in thuis zijn, is het ook vaak contra-intuïtief. Je bedenkt heel makkelijk één klik op de kaart.
Mm-hmm.
Maar de wereld die erachter schuil gaat, moet je toch iets meer ervan afweten voor je het...
Maar dat is juist het boeiende van IT natuurlijk, vind ik hoor. Van informatietechnologie, dat je uiteindelijk... Ja, wat programmatuur kan en wat een mens bedenkt, daar zit natuurlijk altijd dat verschil tussen, dat grijze gebied waar niemand elkaar begrijpt.
Ja, en je snapt dus ook die enthousiastelingen die denken, oh, dat is heel moeilijk, dat gaan we dan juist bouwen.
Tuurlijk, ja, voor vakgenoten. Maar het belangrijkste is dus dat je iemand hebt die beide werelden snapt.
Ja.
Die snapt wat die bestuurders bedoelen en die snapt wat die IT'ers aan het doen zijn. En dit is overigens wat ik ook echt regelmatig heb gezien bij de overheid. Is dat er architecten zijn die vrij gezaghebbend dingen bedenken. Hè, omdat er ergens een functionele eis zit en zeggen ze, oh, we gaan een driedimensionele database bouwen. En er is niemand die mensen challenged.
Nee.
En dus krijg je ook heel veel gekke ideeën en hobbyisme wat zijn weg vindt.
Ja.
En er is niemand die eigenlijk zegt, jongens, wat zijn we hier aan het doen? Kunnen we even normaal doen?
Nee, en de drempel bij de overheid, dat hebben we eerder gezien bijvoorbeeld met die personenregistratie bij gemeenten. Om op een gegeven moment te zeggen, hey, er lekt hier wel heel veel geld weg, we stoppen er gewoon mee. Die is vrij hoog. En de zakken van de overheid zijn vrij diep.
Ja.
Dus je kan ook heel lang door nog met die gekke projecten.
Zeker. Ja, het feit dat er altijd geld is echt eigenlijk niet heel erg gunstig.
Nee, want een bedrijf zou op een gegeven moment zeggen, ja, jongens, weeg dit nog wel op.
Ja.
En bij de overheid, ja, het is een irritante budgetoverschrijding die gemeld wordt.
Ja, maar beter dan gezichtsverlies lijden om het project te stoppen.
Ja, ook dit is wel iets wat hier eerder langs is gekomen. We hebben hier Bert Hubert een keer te gast gehad. Iemand met een IT-achtergrond die zich ook veel zorgen maakte over het gebrek aan inhoudelijke expertise. Niet alleen op IT-gebied, maar op allerlei terreinen bij de overheid.
Eens.
Maar hier wel specifiek. Dat ben je helemaal met hem eens.
Ja, helemaal eens. Ja.
Ja. Hoe komt het?
Ja, wat ik zie bij IT, hè, is dat er over het algemeen een hele lage waardering bestaat voor de IT'ers. De vakkennis van IT'ers. En nu komen we op terug een beetje op dat, je had het eerder over de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst zijn er ook heel veel mensen vertrokken, hè, met een eerdere vertrekregeling. Ze hebben 4000 IT'ers. Er staat ook dat er in de komende tijd 900 IT'ers gaan vertrekken. En dat betekent dus dat je heel veel kennis over die systemen ook gaat verliezen. En daar moet je dus ook nieuwe mensen aantrekken. Daar worden ongetwijfeld heel veel externe mensen aangetrokken. Maar dat betekent ook dat je heel veel kennis over wat daar inhoudelijk gebeurt verliest. En als de waardering van het IT-vak bij de publieke sector, bij de overheid, gewoon niet zo hoog is, ja, dan gaan mensen liever bij Capgemini of bij Atos bijvoorbeeld werken.
Wil je hier waardering in de zin van een schouderklopje en wat heb je lekker gewerkt? Of gewoon ook in geld?
In geld denk ik dat het mogelijk nog wel meevalt, maar dan krijg je meestal wel een auto van de zaak, hè, als compensatie, wat mensen ook altijd heel erg waarderen. Ja. Maar ook in vakinhoudelijk. Gewoon dat mensen echt het leuk vinden om een bepaald vak uit te oefenen. Voor dit gesprek heb ik nog een keer op de site gekeken van de Algemene Bestuursdienst. Hè, die werft mensen voor de overheid. En daar stond een manager voor de NVWA. Dat is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die ook verantwoordelijk wordt voor informatisering en de ontwikkeling daarvan. Het IT-beleid en dergelijke.
Ja. Dat moet dus zo iemand worden die jij schetst. Iemand die weerwoord kan bieden aan architecten, IT. Iemand die kan zeggen tegen beleidsmakers en bestuurders, dit is wel of niet een goed idee.
Ja, die een belangrijke rol heeft bij de voor de informatievoorziening. En daar hoort software en applicaties die je daarvoor inricht, hoort daarbij.
Ja.
Voor de NVWA. En dan zie je dat zo iemand in een relatief lage schaal, vind ik, hè, dat is gewoon een zware functie. De NVWA die heeft eerder investeringen gedaan in IT en heeft een heel groot project gestart. Eigenlijk omdat ze jarenlang hun applicatielandschap hebben verwaarloosd. Dat zie je veel bij de overheid. Hè, dus dat er eigenlijk te weinig aandacht is voor de applicatielandschap. Dan op een gegeven moment moet er ineens, ja, dan is alles zo verouderd en werkt alles zo weinig meer, dat ze denken, nou, we gaan een groot project starten en dan lossen we in één keer alles op. Nou, dat is heel risicovol. En dat is niet alleen voor de overheid, dat is voor alle organisaties wereldwijd, is dat gewoon bewezen. Hè. Grote projecten zijn risicovol. Daar is 65 miljoen door het putje gelopen. En dan moet iemand in een relatief lage schaal moet dat gaan aansturen. En ik denk, ja, terwijl beleidsmatige functies, die worden veel hoger gewaardeerd. En ik denk van, ja, als je echt goede mensen daar wil hebben, dan moet je gewoon daar meer voor bieden. En het mensen ook interessant maken dat het vakgebied dat ze uitoefenen gezien wordt en relevant is.
Dus letterlijk een hogere waardering voor mensen met vakinhoudelijke kennis. Ook hoger in de boom moeten die eigenlijk zitten.
Zeker.
Gewoon hoger hiërarchie, meer te zeggen hebben.
Ja.
Uit dit gesprek vloeit natuurlijk ook wel voort, want of dat nou van zo iemand komt of van een adviescollege, maar het is nodig om tegenspraak te omarmen en niet uit te zweten. Want anders heb je natuurlijk niks aan die vakinhoudelijke kennis als je dat bij zo iemand ook weer afstraft. En ja, wat ook bij jou weer terugkomt, is dat verschil tussen beleid en uitvoering. Ik heb begrepen dat het soms zelfs zo is dat beleidsdepartementen een project verzinnen waarvan ze eigenlijk nog niet echt weten welke uitvoeringsorganisatie dat moet gaan doen. En dat er dan geleurd wordt bij wie dat terecht kan komen.
Ik weet niet of zeker of dat nu nog heel erg aan de orde is. Maar dat is zeker in het verleden. En wij hebben ook een advies destijds geschreven over PGB, het persoonsgebonden budget.
Ja.
Ook een heel relevant project waar mensen die zorg nodig hebben via een portal hun zorgvergoed kunnen krijgen, hè, van persoonlijke hulpverleners. En daar was typisch ook zo'n casus. Dan hebben ze software ontwikkeld en ze weten eigenlijk nog niet wie dat gaat beheren. Hoe de uitvoering eruit gaat zien. Dus dan op een gegeven moment hebben ze de software en moeten ze eigenlijk een partij gaan zoeken die software wil doorontwikkelen en wil beheren en wil onderhouden. Zo'n partij die dat dan in beheer gaat nemen, ja, die heeft natuurlijk weer allerlei eisen aan die software voordat ze het in beheer kunnen nemen. Maar daar is in het voortraject helemaal geen rekening mee gehouden.
Nee.
Ik denk dat dit is echt gewoon een gebrek aan kennis bij beleid, of een gebrek aan ook soms wil bij beleid, om na te denken over wat is hier de impact op het gebied van IT.
Want hier heb je natuurlijk geen speciale IT-kennis voor nodig om van tevoren te verzinnen, goh, en bij wie komt dat dan straks terecht?
Ja.
En zouden die dat dan kunnen? En zouden die nog wat nodig hebben van tevoren waar we rekening mee moeten houden?
Ja.
Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik denk durf te beweren dat ik hier op zou kunnen komen.
Ja.
En velen met mij, dus dat zegt ook niet zoveel. Ja, dus dat is toch niet gebrek aan IT-deskundigheid?
Nee, in dit geval misschien ook gebrek aan het willen nemen van verantwoordelijkheid, omdat er meerdere wetten bij betrokken zijn. Het is een complexe combinatie, maar ja, dat het gebeurt is gewoon een feit.
Ja, en het zit dus in die, en ook dat is een terugkerend thema, die scheve verhouding tussen dat beleid en die uitvoering, waarbij ook die uitvoerders dus niet al aan de voorkant zitten en daar wat te zeggen hebben over wat er aan zit. ja. te komen.
Al aan de voorkant maak je keuzes die heel bepalend zijn voor de impact op IT of op de organisatorische processen die je hebt in zo'n organisatie. Dus als je daarin de uitvoering betrekt, het is bijna een no-brainer dat je ze van tevoren zegt van joh, hoe zullen we dit het beste doen? Ja. Zodat we samen kunnen kijken van hoe kan je dit oplossen? En dat is iets wat te weinig gebeurt en waarin eigenlijk, ja, zoals bijvoorbeeld bij het voorbeeld van de PGB, in een heel laat stadium wordt gezegd, oh, hier hebben jullie de software, kunnen jullie er wat mee? Ja,
ja, en Van Rij komt er bij de Belastingdienst mee met die no-brainer. Nu ze geen keus meer hebben, toch?
Ja.
Want de boel staat op omvallen.
Ja, de boel staat op omvallen is altijd een gevaarlijke. Maar het is de situatie is kritiek. Ja.
Ja.
Ja, er zijn heel vaak wordt er gezegd, ja, dit systeem staat op omvallen, we moeten wat doen. En dan blijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Maar in dit geval is hier echt sprake van, er moet wat gebeuren.
Ja, ja. Eigenlijk er kan de komende 4 jaar niets.
Ja.
Behalve herstellen en zorgen dat het overeind blijft.
Ja.
Ja, dus dat hoe je dat labelt is een tweede, maar dat is de situatie.
Ja, zeker. Ja.
Ja, en onderhoud vindt niemand sexy, hè? Of het nou bruggen zijn of computersystemen.
Ja. Ja, en wat er ook denk ik gebeurt, hè, wat in zo'n geval als bij de Belastingdienst gebeurt, is dat als je, stel je hebt 1000 mensdagen te besteden, als je iets nieuws bouwt, moet je ervan uitgaan dat je het jaar erop dus maar 900 dagen te besteden hebt, omdat je 100 dagen aan dat onderhoud moet plegen.
Ja.
En als je op een gegeven moment maar bouwt en bouwt en bouwt, dan heb je misschien, weet ik veel, 700 mensdagen nodig voor het onderhoud en beheer. En heb je nog maar 300 dagen voor nieuwe dingen.
Met elk nieuw ding wat erbij komt, neemt ook dat onderhoud weer toe. Kan je weer minder nieuwe dingen.
Ja, ja. En wat er bij de Belastingdienst dus gebeurd is dat zij eigenlijk continu nieuw zijn gaan doen. En gedacht hebben, ja, die 700 mensdagen aan beheer en onderhoud. Oké, we schuiven dit jaar wel een beetje op. Dan doen we wel wat minder aan onderhoud en beheer. Maar het probleem wat je daarvan hebt, is dat dan de complexiteit van de systemen en de onderhoudslast die daar ontstaat bij de bestaande systemen zo groot wordt, dat je op een gegeven moment gewoon gevangen zit in de...
Ja, maar en die beleidsambtenaren die in dit gesprek toch ook een beetje op hun kop krijgen, maar die zullen ook zeggen, hier werd om gevraagd. Hè? Dit was wat de democratie, de Tweede Kamer, de politiek, de coalitieakkoorden, die wilden allerlei dingen.
Ja.
En je moet ook van goede huizen komen om te zeggen, nou bedankt voor volksvertegenwoordiging, en kabinet, maar kan allemaal niet.
Ja, toch denk ik wel dat beleid en uitvoering hier veel meer gezamenlijk moeten optrekken. Kijk, want de uitvoering over het algemeen heeft natuurlijk de neiging om te zeggen, die zeggen geen nee, want ze willen leveren. Hè? Dat is ook heel, zit helemaal in hun DNA. En wat hier moet gebeuren is natuurlijk dat de uitvoering niet ondergeschikt is aan beleid, maar echt naast beleid staat. Ik bedoel, beleid is niks zonder uitvoering. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen dat uitvoering, het is sowieso leuker, maar het is ook, vind ik, hè, dat is persoonlijk, het is ook minstens zo belangrijk als beleid.
Ja.
En die
wilde je eigenlijk zeggen belangrijker?
Nou, ken je dat grapje van die ambtenaar van OCW die een onderwijzer tegenkomt? Dan zegt die onderwijzer, als jullie er niet zouden zijn, zou ons werk gewoon doorgaan. En dan zegt die OCW-beleidsambtenaar, nou, andersom ook.
Ja. Hey, en komt de overheid hier beetje uit, denk je?
Kijk, ik denk dat zo'n casus van de Belastingdienst best wel een goede wake-up call. Ja, die is er natuurlijk al lang geweest. Maar dat het ook heel goed het besef moet doen indalen dat de uren die je besteedt bij die landschappen aan onderhoud en beheer, dat je daar niet op kunt inleveren. Want op een gegeven moment kom je daar dus jezelf tegen.
Ja.
En het is niet alleen voor de Belastingdienst, maar dat is voor heel veel organisaties binnen de publieke sector. Die hebben landschappen, daar moet je eigenlijk continu in kleine stapjes gewoon verbeteringen aanbrengen. He, want voor je het weet heb je drie dezelfde, of heb je systemen staan met dezelfde functionaliteit. En dan verandert er iets in de wet en regelgeving. En dan moet je dat in drie systemen aanpassen in plaats van één. En dan kom je in zo'n situatie terecht waar je niet meer uit kan. Dus wat ze eigenlijk zouden moeten doen is zeggen, we hebben dit aan onderhoud en beheer. En we hebben deze uren over voor nieuwe dingen.
Ja.
En voor die nieuwe dingen mogen we zelf ook 100 uur invullen. Want wij hebben zelf ook wel een heel goed idee wat hier kan worden aangepast en kan worden verbeterd. En beste beleidsmensen, jullie hebben 200 uur. En meer hebben we niet.
Ja.
Misschien ben ik denk ik te veel vanuit IT. Maar
nou ja, jij hoopt eigenlijk dat ze bijvoorbeeld door die crisis die er bij de Belastingdienst nu is, dat ze dit beseffen. Want ze willen natuurlijk niet in diezelfde positie komen als organisatie. Dat het water zo aan de lippen staat.
Ja.
Ja.
En dat ze eigenlijk tegen beleid zeggen, maak het maar simpeler. En tegen de Kamer zeggen, we moeten de wet en regelgeving versimpelen. Om te zorgen dat die uitvoering het nog aan kan. Ja. Want die uitvoering komt gewoon in een crisis. Is niet helemaal het woord wat je hier moet gebruiken. Want dan wordt het wel allemaal crisis. Maar die komen echt in een situatie terecht. Waarin het eigenlijk de kwaliteit niet meer geborgd kan worden. Van wat er moet worden geleverd.
En zou jij er ooit nog voor te porren zijn voor iets op dit gebied bij de overheid?
Dat denk ik niet. Nee, ik zou niet meer bij de overheid denk ik snel gaan werken.
Nee. Die ene
wel
ervaring.
In een onafhankelijke positie, maar niet in een positie dat ik dicht bij de politieke bedrijf zit.
Die ene keer was genoeg.
Nou kijk, weet je, het punt is, de overheid is geweldig, omdat je ongelooflijk leuke problemen hebt. Of maatschappelijke uitdagingen moet ik zeggen. De Belastingdienst, daar zou ik zo willen werken als in de intellectuele uitdaging die je daar hebt om te komen vanuit een situatie naar vernieuwing. Maar ja, ik heb natuurlijk best wel een situatie meegemaakt waar ik niet graag in zou terugkeren.
Nee. Is het overheersende gevoel, zeg maar, is de afdronk ook negatief over die periode? Of is dat, valt dat mee?
Inhoudelijk niet, wat ik daar als werk heb gedaan en de collega's waar ik mee heb gewerkt. Maar dit is natuurlijk niet voor mij heel leuk afgelopen.
Nee. Dus dat heeft, als je eraan terugdenkt, toch een beetje de overhand gekregen.
Zijn
twee dingen.
Ja. Maar weggaan met een brief waarin staat dat je plichtsverzuim hebt, een ambtelijke overtreding hebt begaan van de secretaris-generaal, dat is niet een leuk einde.
Nee. Was er nog een borrel of zo?
Nee. Ja, van mijn collega's, hè? Mijn directe collega's. Ja.
Ja. Ergens in een cafeetje.
Ja, zo is het.
Nou, dan moet iemand anders het maar gaan rennen.
Ja, nou, maar het is nu onafhankelijk, hè? Dus het heeft wel het voordeel
gehad. Nee, het adviescollege, zeker, ja.
Ja. Dus het vertrek van mij, en er is ook een toezichthouder opgestapt. Eigenlijk wilden ze allemaal opstappen, maar er is er één opgestapt. Die zei van, nou, ik zie het hier zo op deze manier niet meer goedkomen. En toen heeft de Tweede Kamer geëist van, het moet bij BSK weg.
Ja, dus jij ziet je opvolgers bij het adviescollege eigenlijk heel goed functioneren nu.
Zeker, ja. Dat gaat goed.
Dus dat,
ja,
dat,
zij zitten echt in een onafhankelijke positie.
Ja. Maar die mensen die het werk moeten gaan doen op die beleidsdepartementen en bij de Belastingdienst en zo, daar moeten ze anderen voor zoeken.
Denk het, ja.
Okay. Hartelijk dank.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. De gast was Kokkie Hilhorst. Mail me dus op k.bessems@volkskrant.nl als je iets kwijt wilt. Stuurloos maakte ik met Rienkie Bartels, Eva van Leeuwen en Corien van Duin. Tot gauw.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.